De kinderen mogen met Daniëlle mee. Hey, zullen we voordat ze weglopen, even allemaal hier de kinderen. Want we gaan over de kinderen hebben. Kom, alle kinderen, kom maar hier. Ja. Fantastisch, hè? Geweldig. Ja, die hoort er ook bij. Ja, die hoort er ook bij. Ja. Zoals jullie allemaal weten, is dat de visie van de gemeente. En wij willen dat elk lid een bedienaar is. En eigenlijk is dat al het thema van de preek. Want we willen niet dat de kinderen kinderen zijn. We willen dat de kinderen bedienaar zijn. We willen ze niet bezighouden. We willen ze trainen en opleiden om een bedienaar te zijn. En we willen ze gaan zegenen. Heer, ik wil de kinderen zegenen, Heer, dat ze vandaag ook weer een ontmoeting met u zullen hebben. Heer, dat ze zullen leren, Heer, voor anderen te bidden, anderen te bedienen. Heer, en dank u wel, Heer, dat u ze zo lief heeft. Heer, dat u alles gegeven heeft voor hun. Heer, zo zegen ik deze kinderen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Gaan we lekker naar je eigen samenkomst. Ja, wij staan. Even voor de opname. De titel van de preek is Verkeerde concepten over kinderen. Wat we weten en wat we zien, helaas, is dat heel veel onderwerpen, en zeker als we het over God hebben, bekeken wordt vanuit een verkeerd concept. Even een voorbeeldje wat jullie misschien al weten. Als je iets verkeerds hebt meegemaakt met je aardse vader en je komt tot geloof, dan heb je al een verkeerd beeld van God de Vader. Omdat je automatisch God de Vader ziet als de vader die jij ooit hebt gehad. Dat wil je niet, maar het gebeurt wel. Dat denken, nou, natuurlijk zijn er dan wonden die problemen opgelost worden, maar het gaat hierom. Je denken moet vernieuwd worden, zodat je een goed concept hebt over God en over God de Vader. Anders kun je niet verder. Want alles wat je daarop baseert, komt dan verkeerd over. Dus het zijn hele belangrijke dingen die je moet gaan aangaan, om zeg maar een juist concept en dingen te gaan beschouwen, zoals God het beschreven heeft. En ik heb wat fotootjes ertussen gezet. Verkeerde concepten over kinderen. Daar gaan we over spreken. Want wat ik al zei. Ons doel is niet simpelweg de kinderen bedienen.
Lager, want het is niet te zien. Het beeld is te laag. De beamer is te laag.
Ja, dan kan ik het niet meer zien.
Ja, precies. Het moet
niet meer op. Dat gaat niet. Oké. Ik heb Psalm 127 gelezen. He? En daar staat in, en die tekst pak ik er nog eventjes bij. Psalm 127. En we lezen daar heel makkelijk overheen. Vanaf vers 3. Daar staat, zie... Kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. En dan staat er, zoals pijlen in de hand van een held. In een andere vertaling staat, zoals pijlen in de hand van een krijger. Zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Wat zou er toch mee bedoeld worden? Daar gaan we over hebben. En dan staat erachter, welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Oftewel, met zonen ontvangen in de jeugd. Fantastisch. We zien dat de kinderen, onze kinderen, pijlen zijn. Pijlen, en er staat zelfs dat ze krachtig zijn tegenover de vijand en dat ze zullen gaan spreken in de poort van de stad. De poort van de stad was vroeger altijd de plek waar het bestuur was. Als je iets leest in de Bijbel over zij zaten in de poort, dan weet je dat ze over de overheid spraken van de stad. Daar zaten de bestuurders, daar zat de burgemeester zo gezegd. En de wethouders. Interessant. om over na te denken. Dan lees je weer heel anders. Maar als je nou over die pijlen nadenkt, en dat het in handen van een krijger is, of van een held, denk je, ja, wat heeft het nou met kinderen te maken? Want het is oorlogsterminologie. Het gaat over een strijd op een of andere manier. En onze kinderen zijn gewoon een wapen vanuit de hemel om te werken van de hel ook te vernietigen, net als wij. En Jezus zei zelf dat we kinderen moeten bedienen en ook moeten leren van de kinderen. We moeten het volgende leren van kinderen. Het eerste. Je mag de volgende doen, hoor. Volgende. Ja. We moeten leren van kinderen. Ten eerste het geloof van kinderen. Als je aan kinderen vertelt dat de aarde en de hemel geschapen is in 6 dagen en dat hij rust op de 7e, dan geloven ze dat gewoon. Punt. Als je vertelt aan kinderen dat gebed een heel krachtig wapen is, dan gaan ze gewoon gelijk bidden. Dat doen ze niet zo moeilijk, gaan ze niet over nadenken, dat doen ze gewoon. Daar zouden wij iets meer van mogen hebben. Wij zouden onze redenaties een keertje wat weg mogen zetten en wat meer gewoon mogen gaan geloven en vertrouwen. Het gevoel van rechtvaardigheid voor kinderen. Voor hen is het heel simpel. Zwart is zwart en wit is wit. Goede mensen doen goede dingen en slechte mensen doen slechte dingen. Ja. Ze beredeneren niet. Ze zeggen niet, ja, maar slechte mensen kunnen ook goede dingen doen. Dat denken ze helemaal niet. Slecht is slecht en goed is goed. De nederigheid voor kinderen. Kinderen weten dat ze klein zijn. Voor sommigen is het heel lang geleden als ze kind waren. Ja, hè?
Ja.
Ah, je hebt het niet zo oud.
Nee.
Maar kinderen, als je kind bent, misschien kan je het je herinneren. Als je kind bent, weet je gewoon dat je kind bent. Dan weet je dat je nog niet volwassen bent. En ze proberen ook echt niet hun image te beschermen. Of hoe ze zijn. Nee, ze zijn gewoon kind. En ze maken niet uit of ze dan gaan zingen. Of ze dan vals zingen of niet. Ze zingen gewoon. En eigenlijk is dat prachtig. Want dat is zingen met het hart. Daar praten we niet over. Oh, maar als ik niet zo goed kan zingen, dan kan ik niet zingen. Tuurlijk kan je zingen. Tuurlijk. Wijsheid voor kinderen is een hele leuke. Volgende. Sta je hond nooit toe om over je eten te waken, bijvoorbeeld. Wijsheid van een kind. Of wanneer je moeder boos is op je vader, laat ze dan niet je haar borstelen. Ook wijsheid van een kind. En stiften zijn niet goed te gebruiken als lippenstift. Doop nooit een kat. Ja, dat is echt kinderwijsheid. Maar het is wel waar. Ja. Volgende. Waarom is er zoveel weerstand om met kinderen te werken? We zien om ons heen in kerken, om ons heen, dat kinderen eigenlijk maar lastig zijn. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft hiermee te maken. We zijn passief met betrekking tot het feit dat we ervan uitgaan dat ze al gered zijn. En omdat we misschien denken dat ze niet echt de kerk kunnen helpen bouwen. Ze zijn een last en leveren geen winst op. Maar het is niet een perspectief, niet een zicht, een zienswijze die echt gebalanceerd is. Dat is niet zo. Want kinderen, hoewel ze klein zijn, dat zijn gewoon zondaars die gerecht moeten worden. Het eerste wat een kind leert, als die kan praten, is... Ik. Het draait om hem. En ja, natuurlijk zijn ze onschuldig om te zien. Maar in feite zijn ze allemaal geboren in zonden. Dat weten we. Dat staat ook in de schrift. En je kunt ook zien op een gegeven moment, als ze gaan opgroeien, dat ze zichzelf heel vaak centraal stellen. En logisch, als je heel klein bent, dan moet je wel, want je kan niet anders. Omdat je moet eten, ga je gewoon huilen. Simpel zat. Hé, aan de verre? Maar kinderen moeten ook beschermd worden tegen kwaadaardige aanvallen. En ze moeten getraind worden hoe ze door God machtig gebruikt kunnen worden. En als we kijken naar Johannes, die schreef een aantal bijzondere dingen over kinderen onder andere. Volgende. Hij schreef In zijn eerste brief schreef hij aan vaders, die noemde hij speciaal. Hij noemde speciaal jonge mannen en hij noemde speciaal kinderen. Ik wil daar even bij stil blijven staan. Als je leest, zie je dat Johannes, en de Paulus doet het ook wel een paar keer, maar Johannes die schrijft altijd, begint zijn hoofdstuk met lieve kinderen. Daar bedoelt hij niet de kleintjes mee. Nee, dat wil ik eventjes even goed duidelijk maken. Daar noemt hij gewoon ons mee. Want wij zijn kinderen van God. Amen. Alleen omdat hij het specifiek noemt in deze brief van ik schrijf aan de vader, ik schrijf aan de jonge mannen en ik schrijf aan de kinderen, heeft hij het wel over de kinderen. Dat is om goed te weten. Hij was geïnteresseerd en betrokken met de kinderen in de kerk. De drie evangeliën die noemen dat de kinderen naar Jezus gebracht werden, die zegt dat niet de ouders ze direct brachten, maar dat mensen ze daar brachten. En het waren, eigenlijk wordt ermee verwezen dat de mensen betrokken waren met het op kinderen letten. Of het nu tantes, grootouders of wie dan ook waren. En toch geloof ik dat dit het doel laat zien waarvoor wij ook geroepen zijn om onze bediening uit te oefenen. En dat is kinderen tot Jezus leiden. Het eerste verkeerde concept. Kinderen zijn niet de prioriteit. Een verkeerd concept is dat. Volgende. Prioriteiten, die worden normaal gesproken opgesteld volgens het principe van opbrengst uit investering of kostenbatenanalyse. Wat bedoelen we daarmee? Even in normaal plat Nederlands is dat. Wat je belangrijk vindt, dat doe je alleen omdat je weet dat als je iets doet, dat er iets uitkomt. Heel simpel, ja, winst oplevert. Maar laten we nou eens gaan kijken naar hoe we kunnen investeren in kinderen en wat er daarmee gebeurt. Als we in Amerika zijn er heel veel onderzoeken gedaan en daar hebben we er eentje van gepubliceerd. Het Barna Instituut van Amerika die verklaart dat 85% van de mensen leren kennen van voor de leeftijd van 14 jaar. Dus de meeste mensen die jij kent in jouw omgeving, die heb je waarschijnlijk al leren kennen voor je 14e. Dat is interessant. Het Gallup Instituut verklaart ook dat in kerken in de Verenigde Staten 19 van de 20 christenen gered werden voordat ze 25 jaar werden. Markus 10 vers 13 tot 16. Daar staat. En ze brachten kinderen bij hem, bij Jezus, omdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen, terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. Wauw, wat een les staat hier. De discipelen probeerden de mensen tegen te houden die de kinderen bij Jezus brachten. En wat ze vonden van ja, de Heer is al zo druk. Hij moet niet lastig gevallen worden met al die kinderen. Want die zijn niet belangrijk. Het verkeerd concept. Maar Markus 10 vers 13 zegt dat ze zelfs, de discipelen, ze bestraften degene die ze brachten. En dat woord bestraffen in het Grieks is epitimaal. En dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt, dat op het moment dat Jezus in de boot zit en de storm is er allemaal met wind en golven, dat hij zegt, wind en golf, wees stil. Hetzelfde woord, bestraffen. Best wel heftig. Eigenlijk betekent het in de kiem smoren, de mond snoeren of dreigen met straf. Dat betekent het. En de discipelen gaven dus een signaal af. Joh, alsjeblieft, de meester heeft hele belangrijke dingen te doen. Maar Jezus reageerde heel sterk naar hen toe. Hij was namelijk verontwaardigd. Zeer ontstemd. Hij was echt verontwaardigd. En de discipelen, die dachten, net als wij soms, dat ze de goede dingen deden. Want kinderen maken altijd rommel. Ze zijn ze luidruchtig, ze lopen in de weg. Of waar je dan ook bent. Maar Jezus gaf ze niet eenvoudig een standje of een berisping. Nee, hij was verontwaardigd. En ik denk dat mensen daar ook enorm gechoqueerd door zijn geweest. Want net als bij jou, als er iemand echt verontwaardigd is over jou, nou, dan weet je dat het serieus is. Dat voel je. Verontwaardiging is een van de meeste krachtige die door de geest van de mens kan worden losgelaten. En is ook een teken voor de roep van God van je leven. Ik heb het al vaker gezegd, toen ik geroepen werd om een gemeente te stichten, wou ik eerst niet, jaren later toen ik ziek werd, toen kreeg ik echt een moment tijdens herstel dat ik besefte ineens dat heel veel mensen rondom mij verloren gingen. En dat ze echt naar de hel zouden gaan. Dat raakte me zo diep in mijn wezen. Ik heb 3 dagen lang gehuild, omdat ik dat echt een stukje hart van God voelde daarin. Maar tegelijkertijd was met het verdriet, of net na het verdriet, kwam er een grote verontwaardiging over mij. Van hoe is het mogelijk dat dat zomaar gebeurt? En dat we niet opstaan. Ik ben al jaren christen en ik doe geen donder. Sorry dat ik het zeg. En dat is afgelopen. Op een gegeven moment heb je een punt in je leven. Dan word je zo verontwaardigd en dan ga je ervoor. Sommige dingen kun je dan gewoon niet meer laten gebeuren. Niet meer tolereren. Dan moet je doorgaan. De verontwaardiging van de Heer Jezus, die liet de belangrijkheid zien die hij plaatst op de bediening van kinderen. Toen het volk uit Egypte geleid moest worden, probeerde Farao Mozes te weerhouden om de kinderen mee te nemen. Maar het waren deze kinderen die uiteindelijk de mensen leidden in het beloofde land. Er zijn dingen die gebeuren als kinderen ons mee gaan nemen. Satan, die wist dat God een bevrijder wilde doen opgroeien, en die werkte door Farao heen om alle mannelijke kinderen om te brengen. Dat was de eerste keer. De tweede keer gebeurde het nog een keer. Met Jezus. In de tijd van Jezus. Toen deed hij hetzelfde met Herodes. Door het proberen Jezus te elimineren door alle kinderen te doden in Bethlehem. Dat is verschrikkelijk. En eigenlijk gaat het vandaag de dag nog steeds door met de vele abortussen die gepleegd worden. Want het zou zulke geweldige geloofskampioenen kunnen zijn als ze hadden geleefd. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we gaan investeren in kinderen. Want we willen niet dat het gebeurt in onze kerken. We willen niet laten gebeuren dat de volgende generatie verloren gaat, omdat ze geen passie meer hebben voor het huis van God. Volgende. Het tweede verkeerde concept. We hoeven niet met kinderen te werken, omdat ze al gered zijn. Veel mensen denken dat de kinderen al automatisch gered zijn. In het woord van God is er geen totale duidelijkheid over. Maar we kunnen wel tot sommige conclusies komen. En ik wil je vragen, waar ik nu over ga spreken, is niet dat het precies zo is. Ik laat zien wat er gebeurt. Dus je bent zelf in staat, de Heilige Geest woont in jullie, om te vragen God van wat is waar. Amen. Dat is wel belangrijk. Toets alles. Iedereen is geboren als zondaar. Vanwege de natuur die we van onze ouders ontvangen. David zei op Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Het feit dat baby's kunnen sterven. Dat is natuurlijk al zichtbaar. Dat ze kunnen lijden als gevolg van de zondeval. Volgende punt. We kunnen alleen door geloof gered worden. En dit heeft betrekking op een persoonlijke of individuele keuze. Vandaar dat veel mensen vragen, wat gebeurt er dan met baby's die nooit de mogelijkheid hebben gehad om een individuele keuze te maken? Ik geloof persoonlijk dat ze gered zijn. Hè, maar ik wil het objectief houden. Het is moeilijk te beantwoorden. Christenen hebben hier altijd al mee geworsteld. Ik wil een aantal posities, denkposities laten zien die de verschillende kerken hebben. Positie van de katholieke kerk. Ze besluiten baby's te dopen om gered te zijn van oorspronkelijke zonde. Een kind wat niet gedoopt is en sterft is niet gered. Ik zeg niet dat het zo is, dat geloven hun, hè? Maar dit antwoord is eigenlijk niet acceptabel, omdat de Bijbel leert dat ze een zondige natuur ontvingen, maar niet de schuld voor deze natuur. Ook is de doop nooit het middel geweest voor redding van een kind of voor een volwassene. De positie van evangelische kerken. Zij geloven dat alle kinderen gered zijn. In Romeinen 1 zegt Paulus dat alle mensen God zouden moeten verheerlijken, omdat zijn onzichtbare dingen duidelijk in de schepping kunnen worden gezien. En als ze dat niet doen, zijn ze veroordeeld. Dat staat er in Romeinen 1. Daarom zijn kinderen en anderen met mentale ziekte op een of andere manier behouden door genade, omdat ze niet de mentale of geestelijke capaciteit hebben om God in de schepping te herkennen en zijn middel van redding. Op deze manier zullen kinderen het koninkrijk van de hemel beërven. Dat zeggen de evangelische kerken en Pinksterkerken. Volgende. Oké, goed zo. De positie van dit tijdperk van redenatie en verantwoordelijkheid. We denken hier is dat kinderen die sterven voordat de leeftijd van bewustzijn of verantwoordelijkheid wordt behaald, automatisch gered zijn door barmhartigheid en genade van God. Normaal gesproken zeggen kerken dat dit gebaseerd is op 12, 13 jaar, het 13e levensjaar, vanwege de Joodse traditie. Maar de Bijbel bevestigt het niet. Het staat er niet. Ervaring laat zien dat kinderen in verschillende tijdspannen volwassen worden. De ene is al op zijn 11e volwassen en de andere is pas op zijn 15e volwassen. Die een keuze kan maken. En om zonder bewust te worden, dat varieert dus enorm in ieder kind. Wij geloven dat wanneer ze in staat zijn om voor Christus te kiezen, hij of zij nu verantwoordelijk is. En dan de positie van keuze van hun ouders. Hier zijn kinderen deelnemers van de keuze van hun ouders, terwijl ze niet in staat zijn voor zichzelf te kiezen. Als we in de Heer geloven, zijn wij en onze kinderen gered, volgens Handelingen 16:31. Wanneer ouders hun kinderen aan de duivel opdragen, even als voorbeeld, of toewijden, dan worden ze bezeten door de demonen. Dat geloven we. En dat weten we, want dat zien we. In het Oude Testament, wanneer er gehandeld wordt met redding, of gesproken wordt over redding, ziet God altijd het hele huis als één. Redding is voor ons en onze hele huishouding. Bijvoorbeeld Noach, die wordt rechtvaardig genoemd, maar zijn zonen en schoondochters worden ook gered in de ark. God ging een verbond aan met Abraham, waarvan het teken de besnijdenis was, en zijn gehele huishouding werd besneden, en daardoor werden zijn familie en bedienaren ook in het verbond gesloten. Met het Pascha, het lam eten en het bloed aan de deurpost aangebracht, werd de hele familie gered. Rahab's huishouding, Rahab de hoer, die werd gered van de vernietiging. Nadat Zacchaeus gered werd, de tollenaar, verklaarde Jezus dat de redding tot zijn huis gekomen was, Lucas 19:9. En zo ook met Cornelius, Handelingen 11:14. Op dezelfde manier komt bestraffing over het hele huis. Diverse teksten geven het aan. Ik weet niet of jullie Jozua 7, de geschiedenis van Aangang, kennen. Wat ik je aanraad om te lezen thuis. Dat is heel bijzonder. Daar is een bepaalde situatie waarin Aangang iets doet wat God verboden heeft. En daarmee haalt hij een enorme bak ellende over het hele volk. Eén man. Dus dat is interessant om dat even te lezen. De laatste twee posities, hè, van de evangelische kerk en van over de tijdperk van redenatie en de keuze van ouders, dat identificeren ons het meest mee. Hoewel wij erkennen dat de schrift niet volledig duidelijk is. Maar wel, wat duidelijk is, is dat kinderen de evangelie moeten aannemen en horen. Waarom? Nou ja, dat weten we. Kinderen kunnen bezeten zijn. En weten we dat vanuit onze huidige ervaring? Ja, maar het staat ook in de schriften. Demonische ontrukking is iets voor volwassenen of bij degenen die iets verschrikkelijks hebben gedaan. Maar we lezen in Matthäus 17, vers 14 en 18 dat een kind bezeten was met zulke sterke geesten dat de discipelen ze niet konden uitdrijven. En zoveel kinderen zijn bezeten door geesten vanwege de beslissingen van hun ouders. Kinderen kunnen ook vervloekt worden. 2 Koningen 2, vers 23 en 24 besloten sommige kinderen Elisa te pesten, de profeet. En Gods straf was enorm zwaar op hen. En dat geeft dus aan dat kinderen aan de gevolgen van hun eigen zonde kunnen lijden. Kinderen werden ook niet van de heilige feesten verontschuldigd. Staat Deuteronomium 31, 12. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen. En de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren de Heere uw God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Jozua 8, vers 35. Er was niet één woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas voor heel de gemeente van Israël, de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdelingen die in de midden meetrokken. 2 Kronieken 20, vers 13. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Ze worden specifiek genoemd, de kleine kinderen. De Satan wil ons graag doen geloven dat de kinderen eigenlijk apart van het lichaam van Christus gehouden zouden moeten worden. Maar wij willen ze juist graag bij alles betrekken. Dat is waarom wij ze ook altijd bij het avondmaal willen hebben. Want het leert ze dat ze ook deel zijn van het lichaam van Christus. Het derde verkeerde concept. Kinderen die kunnen niet nuttig zijn voor de kerk. Als je nagaat over wat Jezus deed in zijn bediening. Dat er een jongen was die 5 broden en 2 vissen had. En dat is niet zonder betekenis. We neigen toe te denken dat de bronnen, wat ze hebben, de kinderen, dat het niet nuttig is of maar heel klein is. Maar God kan dat kleine beetje wat ze geven, kan hij vermenigvuldigen. Vele lokale kerken hebben te kampen met kerkverlating en de nummers die zakken alleen maar. En ze hebben dus invloed verloren. En waarom? Omdat we onze kinderen activiteiten aanleren. We leren ze te kleuren, te knippen, wat Valerie al eerder zei. Maar we moeten ze juist leren om te trainen bedieners te zijn. Als kinderen opgroeien, dan verlangen ze naar iets om te doen. Want kinderen willen graag dingen doen. Zo zijn kinderen. Kinderen willen gewoon graag dingen doen. Maar ze hebben niet een echte liefde voor het huis van God. Omdat ze alleen activiteiten geven. En dan vinden ze leuk rennen, vliegen, springen, knippen, plakken. Maar uiteindelijk is het gevolg dat veel jonge mensen verlaten de kerk voor hun carrière. En voor hun toekomst dus aanstekers. Kunnen kinderen dan betrokken worden in de bediening van vandaag de dag? Ja, dat geloven wij. Dat geloven wij helemaal. Weet je, het is zo belangrijk om ze mee te nemen. Kunnen ze vandaag de dag nog 5 broden geven? Kunnen ze bedienen? Kunnen ze betrokken worden in de lofprijs en aanbidding? Ja, dat kunnen ze. Ze kunnen ook anderen tot de Heer leiden. Ze kunnen een discipel zijn, andere discipelen. En bij elke bediening die we hebben, zouden we een kind mee moeten nemen om te trainen en daarbij te betrekken, zodat ze dat gaan aanpakken. Ik heb wel eens eerder gezegd, hoe kun je leren discipelen, andere mensen discipelen? Heel eenvoudig. Dat is niet een bepaalde tijd afspreken, om zo laat ga ik je discipelen. Nee. Het is heel simpel. Het is gewoon je leven delen. Discipelen is heel eenvoudig. Discipelen is nadenken over wat. Even kijken, als ik iets alleen kan doen, kan ik het ook met z'n tweeën doen. Als jij ergens goed in bent, neem dan iemand mee die daar niet zo goed in is. Laat het gewoon zien. Dat is discipelen. De wereldse kijk is dat het beetje wat kinderen kunnen geven, dat het niet belangrijk is of onbeduidend is. Maar God neemt aan wat ze hebben en hij vermenigvuldigt het voor het lichaam van Christus. Kinderen mogen niet verhinderd worden om naar Jezus te komen. Want Jezus wil ze zegenen en hij wil ze helpen. Wat kunnen kinderen nog meer? Kinderen kunnen getuigen. Dat hebben we al vaak meegemaakt. Maar ook in de schrift staat het. Er was bij Naaman, een Syrische krijger, hoofdman, die in aanzien was. Die had melaatsheid. En niemand mocht het weten. Want als je melaats werd, dan werd je verstoten. Dus hij dekte dat goed af. Maar ja, in zijn huis, dat kan je het niet verborgen houden. En dat dienstmeisje kreeg daar oren naar. En die zag dat. En dat was een meisje wat buitgemaakt was, nota bene, op het volk van Israël, als oorlogsbuit. En die werd dus als slaaf gebruikt, als diener. En dat meisje zei van, och, als mijn heer maar bij de profeet van de heer zou zijn, dan zou hij genezen. Het meisje getuigde over de heer, over de mensen die voor de heer in dienst waren. We hebben kinderen wiens woorden anderen tot redding kunnen leiden. Jeremia, die was al geroepen als profeet toen hij nog kind was. We hebben vele kinderen al gezien die dromen hebben. En er zijn ook een aantal kinderen die hebben het hart om een pastor te worden. Een voorganger. Kinderen kunnen ook vol van de geest zijn. We hebben dat ook al vaker gezien. Maar in de schrift staat het ook. Lucas 1 vers 41. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zeg ja, maar dat was Elisabeth. Dat was Elisabeth. Ja, maar het kindje was wel in Elisabeth. En er werd geschreven in Lucas 1 vers 15. Want hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal vanaf de moederschoot af, staat er, met de Heilige Geest vervuld zijn. Wauw. Kinderen zijn geen minderwaardige klasse. Vanwege dat ze jong zijn. En onze kinderen kunnen echt wel dingen doen. In Handelingen 2 zegt Petrus. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wat voor u is de belofte. En voor uw kinderen. En voor allen die veraf zijn. Zoveel als de geest onze God ertoe roepen zal. Kinderen worden apart genoemd. Kinderen kunnen ook God horen. Sommige mensen denken van ja, maar kinderen zijn alleen aan het spelen joh. Je kunt God toch niet horen? Ja, natuurlijk wel. Ik heb het zelf als kind zelf meegemaakt. Dan kwam ik later pas achter. Maar ik heb het wel meegemaakt. Kinderen kunnen echt God horen. Denk maar aan Samuel. Samuel die werd in het huis van God geplaatst. Als kind zijnde. Nadat hij klaar was met borstvoeding. Werd hij naar het huis van de Heer gebracht. En werd hij opgevoed door Eli. En Samuel die diende al vanaf een vroege leeftijd diende in God. En hij werd geroepen. Hij zei, midden in de nacht lag hij. En zei, God riep hem. En toen dacht hij dat Eli hem roep. Toen ging hij naar de priester. Heeft u mij geroepen, meester? Nee, dat was ik niet. Gaan we weer slapen. En toen ging hij weer weten. En toen riep God hem weer. En toen ging hij weer naar Eli. Heeft u mij geroepen, meester? Nee, dat was ik niet. Nou, dat was het toch de Heer. Kinderen kunnen God horen. Kinderen kunnen ook door God verhoord worden. Een kindergebed is superkrachtig. Veracht de gebeden van kinderen niet, want God doet dat ook niet. Zo verhoorde hij ook het gebed van Ismaël. Genesis 21 vers 16 tot 17. Ismaël was dus de zoon van Abraham die met Hagar had geslapen. Hagar was de slavin. Hè? Abraham dacht, nou moet ik toch eigenlijk de Heer een handje helpen, want ik heb nog steeds geen kinderen. Dus toen kreeg hij Hagar als vrouw en toen kwam Ismaël uit. Ismaël was dus zijn eerste zoon, maar geen echte zoon. Ja, hij was al een zoon, maar niet van zijn echte vrouw. Ze gingen op een afstand zitten, zo ver als men een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Als we die drie concepten nou bij langs zijn gegaan, dan zien we dat we echt er moeten voor zorgen dat de kinderen onze prioriteit worden en zijn. We moeten de kinderen het evangelie vertellen. En het liefst dat ze het ook aan gaan nemen. Kinderen zijn gewoon nuttig in de kerk, in alle opzichten, geestelijk en ook praktisch. Ze kunnen prima helpen met opruimen hoor. Praktisch. En mijn verlangen is dat ze ook nog eens een keer hier naar binnen komen en dat ze op zieken de handen gaan leggen en voor jullie gaan bidden. Dat is mijn verlangen. En het gebed van een kind is zo krachtig. Weet je waarom? Dat ze geloven. Zij geloven dat. Als zij geloven, oh, ik ga nu bidden voor genezing. En dan word je genezen. Ja, halleluja. Dat is een goede plek om halleluja te zeggen. Amen. Kinderen zijn leden van het lichaam van Christus en dus ook bedienaar, wat we zeggen. En laten wij alsjeblieft onze kinderen gaan helpen overwinnaar te worden. Laten we ze opvoeden in Gods tegenwoordigheid. En een liefde laten ontwikkelen voor Hem, om Hem te dienen. Het mooie ervan is dat als je dat doet, dan denk je van ja, maar ze moeten ook weten hoe het gaat in het echte leven. Wat een onzin. Dit is het echte leven. En als ze echt opgevoed worden in God en ze weten wie ze zijn in de identiteit van Jezus, kunnen ze met iedereen omgaan. Sterker nog, mensen zullen zeggen, wat een aardig knul of een aardig meisje is dat. Is helemaal niet veroordelend. Wauw, wat sympathiek zeg. Ja, hè? Dat is de vrucht van de Heer. Amen. En laten we daarvoor kiezen. Onze passie is om een gemeente van overwinnaars te bouwen, waar elk lid een bedienaar is. En elk huis een verlengstuk van de gemeente is. Onze generatie te veroveren voor Christus, door celgroepen die zich één keer per jaar vermenigvuldigen. En ons verlangen is, en daar sluit ik mee af, is dat we krachtige celgroepen van kinderen gaan ontwikkelen. Er is al een celgroep, maar we willen overal celgroepen hebben met kinderen. Net als we volwassen celgroepen hebben. Het is nodig. Investeer in de kinderen. En als je geen kinderen hebt hier, motiveer de kinderen dag. Motiveer ze gewoon. Bid voor ze. Ja. En weet je, één ding zou ik je vertellen. Hè? Heel veel vindt een kerkgroei plaats doordat kinderen als eerste in een gemeente komen. Ze worden geraakt door God. En daarna komen de ouders. En als de ouders er zijn, dan komen hun vrienden. Kinderen zijn grote veroorzakers. Zijn geen relschoppers hoor. Ja, sommigen wel, maar dat leren we wel. Ze mogen best spelen en een lolletje houden ervan. Maar laten we ze gewoon bemoedigen. Laten we ze echt bemoedigen in wie ze zijn in Jezus. Net als we dat bij onszelf moeten doen, hè. We hebben het ook nodig, kinderen ook. En het is fantastisch om dat te doen. Goed, ik wil graag afsluiten met gebed. Heer, dank u wel dat u ons de kinderen gegeven heeft. Dat u ze ons toevertrouwd heeft. Heer, of het nou echte fysieke kinderen zijn, Heer, of geestelijke kinderen. Heer, dat maakt niet uit. Heer, dank u wel, Heer, dat wij ze mogen zien als overwinnaars, Heer. Als, zien als bedienaars, Heer. Heer, dat we ze motiveren om voor anderen te bidden. Heer, dat we ze motiveren, Heer, om zich te ontwikkelen. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons de voeding geeft door uw woord heen, door uw Heilige Geest heen. Heer, want wij zelf kunnen het niet, we hebben u nodig. Heer, dank u wel, Heer, dat u het ons geeft. In Jezus' naam. Amen.